Nog een paar weken, dan weten we het. Want op 13 juni wordt deze Brusselprijs voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar uitgereikt. Het is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En in de aanloop naar de prijsuitreiking spreek ik elke zaterdag met één van de vijf genomineerden. En vanavond de derde genomineerde bij ons in de studio, Huib Modderkolk. Genomineerd voor zijn boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Dag Huib, welkom.
Dankjewel.
En gefeliciteerd.
Ook dank.
Het boek is een verslag van jouw journalistieke zoektocht door de digitale wereld, met name de inlichtingenwereld, de wereld van hackers, de wereld die we niet zien. Je gebruikt het woord oorlog in de titel, hele zware term. Maar ja, als je het boek leest, dan denk je, ja, dat is misschien niet zo heel overdreven. Er zijn digitale oorlogshandelingen, er is spionage, inlichtingendiensten die elkaar hacken, landen die digitale aanvallen op elkaar uitvoeren. Nou, verscheen je boek alweer een tijd geleden. Hoe staat die oorlog er nu voor?
Ja, dat is een goede vraag. Dit is natuurlijk een onderwerp, ik zou dat heel graag zien. Dus, nee, dit is een onderwerp wat in beweging is. Mm-hmm. En dat is, nou ja, ik heb het boek proberen te schrijven zodat dat je een introductie krijgt in deze wereld. Die wereld noem ik maar de schaduwkant van technologie. Technologie is heel mooi, gebruiken we elke dag, maar heeft ook een schaduwkant, geeft ook nieuwe risico's. En geheime diensten zijn goed in staat om die risico's uit te buiten, om te benutten. Het heeft me een tijd gekost om daar enig zicht in te krijgen, om daar bronnen in die wereld te vinden die mij iets wilden vertellen. Ja, nu met een ontwikkeling bijvoorbeeld in de coronatijd is dat je ziet dat heel veel landen op zoek zijn naar informatie over dat virus. Dus de Wereldgezondheidsorganisatie heeft 5 keer meer aanvallen te verduren dan gebruikelijk.
Maar je zou zeggen dat is informatie die in ieders belang is om vrijelijk te delen. Maar dat is dus kennelijk niet als er ook informatie moet worden gezocht.
Ja, kijk naar de strijd die er is tussen China en de Verenigde Staten. Dus informatie wordt ingezet om elkaar te beschuldigen. China doet dat zelfs zo openlijk dat er complottheorieën worden verspreid. Desinformatie speelt een hele grote rol om dat narratief van dat virus te veranderen. Maar ook, je wil natuurlijk als land weten, ja, wat weet Nederland eigenlijk over dat virus en wat houden ze misschien achter? En daar kun je van profiteren. Informatie is macht in deze wereld.
Dus die overheden zijn nu ook gewoon bij elkaar aan het binnendringen en organisaties proberen ze te hacken. Dat gebeurt?
Ja, dat gebeurt. En ondertussen zijn er een paar weken geleden vast nog Iran en Israël die proberen om tijdens deze crisis ook weer strategische posities te winnen bij elkaar of om te saboteren. Een waterinstallatie in Israël werd aangevallen. Israël op zijn beurt reageerde door een haven in Iran digitaal aan te vallen. Er is het verspreiden van desinformatie. En het virus zelf wordt gebruikt, of de informatie over dat virus, om in andere landen te komen. Dus China bijvoorbeeld, die deed net alsof in andere landen er een document werd rondgestuurd met informatie over dat virus. En in werkelijkheid was dat een document met malware erin, zodat Chinese hackers die landen binnen konden komen. Dus ja, het wordt op allerlei manieren gebruikt.
We gaan heel ver. Nou, even terug naar je boek. Daar staat een interessante casus in. Nederland heeft een rol gespeeld bij een aanval op het Iraanse kernprogramma. De VS en Israël die hadden een virus gemaakt en dat moest daar binnengebracht worden om van binnenuit dat kernprogramma stil te leggen. En dat heeft de Nederlandse spionagedienst AIVD heeft daarin bemiddeld en ervoor gezorgd dat virus daar binnenkwam. Enorme schade als gevolg. Eigenlijk kun je het vergelijken met een soort bom, alsof Nederland een bom op die fabriek had gegooid. En wat mij daarbij frappeerde is dat het niet iets is wat nou heel uitgebreid eerst wordt besproken in de Tweede Kamer of op ministeries.
Nee,
maar je wilt toch wel een soort democratische controle. Als wij oorlog aan het voeren zijn langs digitale weg, of als bijvoorbeeld de Nederlandse regering de Chinezen gaat hacken omdat ze iets willen weten over het coronavirus. Hoe is dat geregeld met die parlementaire controle of die democratische controle?
Ja, nou ja, de democratische controle is heel versnippeld geregeld. Dus je hebt de commissie stiekem, die krijgt af en toe updates, maar wat daar verteld wordt is natuurlijk wat de ministers willen vertellen aan het parlement.
De commissie stiekem is een speciale commissie van het parlement die in vertrouwen wordt geïnformeerd.
Ja, en daar kun je eigenlijk de informatie die je daar hoort kun je vervolgens ook weer niet gebruiken in de Kamer. Dus dat is heel moeizaam. Het is natuurlijk per definitie moeilijk om hier goed toezicht op te houden. Maar wat dit laat zien, wat mij betreft, is, en dat is een ontwikkeling die je denk ik in de afgelopen 10, 15 jaar een soort versnelling is gekomen, is dat de functie en de plek van geheime diensten zijn veranderd. Die zitten namelijk meer in de frontlinie van dit soort conflicten. Juist omdat ze dit soort aanvallen kunnen uitvoeren. Dus het is niet zo dat zij alleen maar inlichtingen verzamelen en die aan een soort van politieke basis geven. Of dat Defensie volgens kijkt van ja, moeten we gaan aanvallen? Nee, zij zijn door dit speelveld, dit nieuwe speelveld, ook in de frontlinie van conflicten gekomen. En dat levert inderdaad allerlei vragen op over toezicht. En ook over ja, wat gebeurt er eigenlijk? En hoe kunnen we die geheime diensten vervolgens controleren?
Ja, en hoe kom jij aan al die informatie dan? Want je zegt al, het is al heel ingewikkeld voor het parlement om hier een beetje zicht op te krijgen en greep op te krijgen. Jij hebt dat wel. Hoe heb jij dat?
Nou, het lukt mij ook heel vaak niet. Het is soms frustrerend ingewikkeld. Maar het, ja, als je maar. Dus dat is het journalistieke werk natuurlijk. Als je maar blijft proberen mensen benaderen en een netwerk op te bouwen, dan kan het zijn dat je uiteindelijk mensen te spreken krijgt die iets willen vertellen. En ik denk dat een reden waarom ook mensen of inlichtingenbronnen specifiek hier iets over willen vertellen is omdat zij zich deels ook zorgen maken over deze wapenwetloop. Want je kan daar als klein open land niet eindeloos in meegaan. China en Rusland kunnen hele andere middelen inzetten dan wij kunnen inzetten. En daar zit wel een zorg. Dus dat is ook wel de reden dat mensen denk ik soms denken van nou, dit gesprek moeten we aan. Ook omdat het omdat die zorgen reëel zijn.
Ja, want er kwamen ook bronnen naar jou toe, hè?
Nou, na publicatie van het boek gebeurde dat wat meer, ja.
Ja, wat gebeurde er allemaal na publicatie van het boek?
Het boek heeft wel wat op zijn kop gezet. In positieve zin. Dus ik heb onwijs veel reacties gehad. Waar ik heel, heel dankbaar voor ben. En mensen die zich inderdaad ook aanboden. Maar ook in die zin in negatieve zin dat. Ik had misschien onderschat dat het ook voor wie het interessant zou kunnen zijn. Dus niet alleen voor de Nederlandse geheime diensten, daar had ik wel enige rekening mee gehouden. Maar ook voor buitenlandse diensten. Dus er zijn wel. Ik denk dat de Israëli's en de Amerikanen waren toch wel. Daar kreeg ik wel een beetje mee geïnteresseerd in wat is daar nou allemaal geschreven.
Omdat daar dingen in stonden die zij misschien niet wisten.
Nou, bijvoorbeeld over Stuxnet. In de documentaire Zero Days, daar zegt een CIA'er dat zij ook niet weten.
Dat is die aanval op dat Iraanse kernprogramma.
Precies. Ja. Dus hoe dat zij ook uiteindelijk niet weten hoe dat virus naar binnen is gebracht in Natanz. En ik kreeg ook op een gegeven moment wel waarschuwingen van bronnen die ofwel niet meer met mij wilden afspreken of zeiden van ja, je moet wel oppassen welke diensten in jou geïnteresseerd zijn.
En hoe merkte je dat die diensten in jou geïnteresseerd waren?
Er werd op een gegeven moment, dat schrijf ik ook in de herziene editie van het boek, een telefoon naar de redactie van de Volkskrant gestuurd. En dat was van dat was om contact te krijgen met een buitenlandse geheime dienst.
Dan moest jij bellen? Die...
Daardoor kon ik contact krijgen. En
wat willen ze dan van je?
Nou, dat was een het leek een heel spectaculair verhaal. Maar uiteindelijk kwamen we. Ik zeg we omdat ik dat wel samen deed met de Volkskrant. Daar hadden we veel overleg met mijn hoofdredactie. Er kwamen toch wel achter dat het verhaal waarschijnlijk niet zo was. Dat het misschien wel spectaculair leek. Maar dat het meer een manier was om in mijn invloedssfeer te komen. Of misschien bij mijn informatie te komen. Ja, dat was onze overtuiging na een paar maanden. Als dit soort diensten, want het ging om het gaat om waarschijnlijk twee geheime diensten.
Je kan niet zeggen uit welk land?
Het Midden-Oosten.
Oké, okay. Een bevriende natie uit het Midden-Oosten.
Nou, niet per se bevriend. Hoeft niet bevriend te zijn. Maar als die proberen om in jouw buurt te komen, dan is dat wel zorgwekkend. Daar hebben we wel wat maatregelen moeten nemen.
En wat voor maatregelen moet je dan bijvoorbeeld treffen?
Toch wel nadenken over hoe fiets je naar huis? Hoe is je digitale beveiliging? Hoe is de communicatie met bronnen nu? Kunnen we daar iets in betekenen dat in ieder geval echt wel zeker veilig is en blijft?
Want ben je daar, misschien is paranoïde niet het juiste woord, maar wel achterdochtig doorgeworden, achterdochtig?
Soms wel.
Of meer op
dus
je
dat,
hoede?
Gaat in golven. Dus als het dat is ook wel eens rondom publicaties zo, maar als het zoals op dit soort momenten concreet lijkt te worden, en dan het gekke met geheime diensten is dat je natuurlijk nooit helemaal zicht hebt op wat precies het doel is. Maar als je het gevoel hebt, en dat was hier echt wel zo, van nou, er gebeuren een aantal dingen rondom mij en die zijn, zorgwekkend. Ja, dan word ik wel achterdochtig, ja. En dat is ook niet een prettig gevoel, want dan kun je naar iedereen achterdochtig worden.
Nou ben je in je boek kritisch op de Nederlandse overheid, omdat die digitale veiligheid niet serieus genoeg zou nemen. En te weinig
investeert. Ik denk dat we dat allemaal hoeven ze niet doen, hoor. Maar ik zelf ook.
Is dat, en dat is niet gewijzigd in het afgelopen jaar na verschijning van jouw boek? Of heb je het idee dat het...
Nou, ik denk dat dat heel langzaam over tijd wel aan het wijzigen is. Ik denk dat, dat zowel het publiek als de overheid ook wel steeds meer realiseert wat daarvoor nodig is. En dat is onlangs nog zo'n bijvoorbeeld een kritisch rapport van de Rekenkamer. Dus dat er echt wel ook goed naar gekeken wordt. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk. Omdat als je 100 euro kan uitgeven, dan geven wij het ook niet uit aan digitale veiligheid. Dan geef je dat eerder aan koopkracht of aan de zorg of iets anders. Ja. Dus dat blijft gewoon heel erg moeilijk. Je ziet het niet als het goed geregeld is.
Je zegt jijzelf ook, terwijl jij door geheime diensten wordt benaderd, midden in dit verhaal zit. Ja. En je zegt dat jij zelfs jij niet serieus.
Ja, nou ja, in zekere zin wel. Ik probeer wel ervoor te zorgen dat die broninformatie goed beschermd wordt. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat ik te beschermen heb. Maar ook ik kan uiteindelijk nog wel meer doen aan digitale veiligheid. En dus, het is altijd een afweging. Waar bescherm je je tegen? Je kan je niet beschermen tegen de Amerikaanse NSA. En dat hoeft misschien ook niet altijd. Maar dat betekent nog altijd niet dat je niet iets meer kan doen. Maar dat kost ook. Daarmee leef je ook in op gemak. Dus als je altijd je locatievoorziening hebt uitstaan, of als je altijd je e-mail moet inloggen met een fysieke sleutel, ja, dat kost allemaal gemak.
Dat doe ik ook allemaal niet. Nee.
Nee, dat maakt het werken niet makkelijker.
Nou, hartelijk dank, Huib Modderkolk. Genomineerd voor de Brusselprijs met het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet. 13 juni zie ik je weer, dan weten we of je hebt gewonnen.
Spannend.
Of iemand anders. Ja, volgende week spreek ik Jeroen Smit. Hij schreef Het grote gevecht.